Goedemorgen. Welkom jongens, hartelijk dank. Dank u wel dat jullie mooi het onderwerp van vanmorgen hebben willen introduceren. Dat gaat niet over vergeven, dat zou je misschien denken, nee. Maar vanmorgen ga ik het over iets anders hebben. Over pijn. Maar vooral ook wat pijn met je doet. En het stukje wat jullie zojuist gezien hebben, dat komt straks ook nog wel een keertje daarover in terug. Nee, het stukje komt niet terug. Ja. Ik heb wel eens gezegd dat niemand komt ongeschonden zijn jeugd door. Iedereen heeft wel eens pijn. Iedereen ervaart wel eens pijn in zijn leven. Als je dat niet hebt, dan ben je een zeer gezegend mens. Maar iedereen stoot wel eens een keer zijn teen. Of zijn vinger, of zijn hoofd, of whatever. Dat kan van alles en nog wat zijn. Vanmorgen ga ik het nou niet zozeer 1, 2, 3 over hele korte speldenprikjes hebben die pijn doen, maar meer over pijn die wat verder gaat, die wat dieper gaat. Fysieke pijn, maar het kan ook geestelijke pijn zijn. Pijn die je raakt, pijn die je bezighoudt. Pijn die jou last geeft, waar je moeite mee hebt, waar je tegenaan loopt. En dat kan inderdaad echt van alles en nog wat zijn. Dat kan inderdaad gewoon fysieke pijn zijn, waar je last van hebt. Maar dat kan ook zijn dat je in je hoofd pijn hebt. Pijn van verlies, van rouw. Pijn van relaties die anders gaan dan je zou willen. Of mensen die iets aangedaan hebben. Geestelijke pijn, maar het kan ook pijn zijn op je werk. Dat je daar heel moeilijk hebt. Of in de kerk, kerkpijn, dat kan ook. Procespijn, van alles en nog wat. En dat vat ik nu even vanmorgen samen met het woordje pijn. Dus alles waar je last van kan hebben, wat langer dan 2 seconden duurt, dat zou je in dat woord kunnen stoppen. En daar wil ik het vanmorgen met elkaar over hebben. En pijn, dat weten degenen die het hebben, doet heel veel met je. Voor degenen die geen of nauwelijks pijn kennen, ja, dan is het misschien dat je iets anders moet luisteren vanmorgen. Dan leer je vooral over hoe het voor anderen heel erg invloedrijk is als andere mensen pijn hebben. Dus luister dan op die manier dat je dan voor de ander het begrip leert hebben voor diegene die wel veel pijn hebben. Maar we hebben allemaal ervaring met pleisters. We hebben allemaal ervaring met pijn. En pijn doet heel veel met je. En daar wil ik een aantal dingen, en ik ben totaal niet volledig, even bij stilstaan. Ik heb een aantal dingen uitgezocht, wat een beetje research, eigen ervaring, van dat wat pijn met je doet en wat met je kan doen. En ik ga ze even langslopen. Pijn zet je stil. Vorige week was Theo Jansen hier en die vertelde het verhaal van de roeping van Paulus. Dus als je er niet bij was, dan ken je misschien het wel het verhaal van de roeping van Paulus. Waarin Paulus geroepen wordt door God en God zet hem stil. Van het ene moment op het andere moment. Paulus werd blind. Nou is blind niet 1, 2, 3 met pijn te relateren, maar het gaat nu even zo'n beeld wat hij daar neerzette van God zet Paulus stil. In één keer op een moment was hij blind en gebeurt er iets. En hij werd stilgezet door God. Pijn heeft diezelfde functie. Pijn zet je stil. Dat merk je zelf al wel als je gaat hinken, als je teen stoot, dan stop je met hinkelen. Maar ook in een andere zin, gewoon in je geestelijke zin, in je denken. Het zet je stil. Maar eigenlijk doet pijn nog veel meer dan je stilzetten. Pijn werpt je terug. Je wil vooruit, maar door de pijn kun je niet vooruit. Het werpt je terug op dat wat je kan. Dat wat je niet kan. Dus het zet je stil, maar eigenlijk nog veel verder. Het zet je terug in je ontwikkeling. En daar waar je in doel wilt, wordt het gewoon soms heel erg lastig om daar te komen. Wat ik zelf ook merk, is dat pijn ontzettend veel energie kost. Het kost heel veel energie, Gerry. Ja. Pijn kost gewoon heel veel energie. Het andere aspect is dat pijn een groot deel van je, als je je hersenpan en wie je zelf bent, als een soort van harde schijf van een computer beschouwt, en die kan 100% vol zijn, dan zie je dat, naarmate van hoeveel pijn je hebt, maar gewoon pijn neemt continu een deel van je harde schijf in. Je bent er altijd mee bezig. Het houdt je altijd bezig. Je denkt vanuit de dingen waar je mee bezig bent en waar je tegenaan loopt. Dus het kost gewoon heel erg veel energie. Het is heel erg vermoeiend om pijn te hebben. Dat is een soort neveneffect waar gewoon ontzettend last van kan hebben. Doordat het zoveel energie van je vraagt, doordat het zoveel eist, merk je dat je beperkt bent. Soms kun je het zien, soms kun je het niet zien, maar je hebt beperkingen door wat je niet meer kan. Vervolgens is daar weer een vervolg van dat het isoleert van dingen als we hier kunnen aanwezig zijn. Of gewoon simpele dingen als naar de winkel kunnen. Of andere dingen die je niet meer kan. Dat je niet meer kan sporten of allerlei andere dingen of dingen niet meer kan bezoeken. Dat isoleert. Dat vereenzaamt. Dat is een gevolg. Een eigenschap, net wat ik zeg. Een andere waar we veel mee te maken hebben als je pijn hebt, is dat je de vragen gaat stellen. Je gaat jezelf zo ontzettend veel vragen stellen. Waarom? Waarom? Waarom ik? Waarom zo erg? Waarom zoveel? Waarom links, waarom rechts, whatever. Maar je gaat heel veel vragen stellen. Ook over de toekomst. Wat kan ik nog? Wat kan ik niet meer? Soms ga je zelfs door een rouwproces heen. En dat is wat we vanmorgen net ook zagen bij Wesley en Colin. Een andere eigenschap van pijn is als je pijn hebt, dat je sneller andere pijn doet. Kijk maar soms naar kleine kinderen op het schoolplein. De eerste klap wordt meestal gevolgd door een tweede en een derde. Uiteindelijk liggen ze met z'n allen rollenbollend op de grond. Dat kun je ook breder zien, dat kun je ook groter zien, maar dat is een eigenschap. Je doet sneller andere pijn. En als je dat nog wat verder uitzoomt, dan merk je dat pijn andere negatieve gevoelens heel erg kan aanwakkeren. Angst, teleurstelling, verwardheid of weet ik veel. Allerlei negatieve gevoelens die je bij pijn hebt, die worden versterkt door pijn, laat ik het zo zeggen. En eigenlijk een soort van samenvatting daarin, het feit van pijn is dat het je heel erg naar het hier, naar het nu en naar jezelf trekt. Je cirkeltje wordt steeds kleiner, je gaat steeds meer naar binnen kijken. Naar jezelf, wat je wel en niet meer kan. De pijn die je hebt, de pijn die je ervaart, de procesenergie die je nodig hebt om ermee om te kunnen gaan. Hier, nu en ik. Daar ben je vooral mee bezig als je veel pijn hebt. En helaas is een aantal van deze dingen die ik nu net noemde in mijn eigen leven, merk ik gewoon. Dat is gewoon mijn ervaring. Ik heb nu meer dan een jaar last van liesklachten. Een pijnlijke lies. Het is geen liesbreuk. Maar wat de artsen, die weten nog steeds niet wat het is. Ik ben inmiddels bij meerdere specialisten geweest en ze weten gewoon niet wat het is en wat ik ermee aan moet. Dat is gewoon heel erg lastig. En ik weet inmiddels in allerlei plekken in Nederland en ziekenhuizen de weg, waar ik helemaal de weg niet wil weten. Dat is ook helemaal, je wilt helemaal niet de weg in het ziekenhuis weten. Maar toch heb je ermee te maken. En dat is voor mij ook zo. Het is gelukkig niet extreme pijn, het is draagbare pijn, het is lichte pijn, net hoe je het zeggen wilt. Nou is pijn altijd relatief, dus dat is moeilijk te overdragen. Maar het is er. En het is er continu. En ja, dat merk ik gewoon afgelopen jaren, dat me dat vormt, dat me dat bezighoudt, dat ik daarmee bezig ben. Vandaar ook dat ik op dit onderwerp kom. Anders was ik er nooit op gekomen. Als je het me een paar jaar geleden had gevraagd, had ik niet geweten wat ik over dit onderwerp had moeten zeggen. Je ervaart het, je leert het en je gaat het erheen. En ik heb zelf gemerkt dat als je zo met pijn bezig bent, dat voor mijzelf de bewondering richting Jezus Christus ontzettend is gegroeid. Als je die eigenschappen van pijn, zoals je die net zag, daarover nadenkt. En we gaan richting Pasen. En je gaat nadenken over wat Jezus Christus heeft geleden. En hoe hij daarmee omgegaan is. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is voor mij een enorme extra verwondering die ik richting Jezus heb, die ik nog nooit eerder ervaren. Zijn daad aan het kruis en de weg daar naartoe wordt zoveel bijzonderder eigenlijk, dat ik nog nooit heb stilgestaan. We denken vaak als je ziet wat er gebeurd is, je ziet misschien wel de pijn, maar als je zelf nooit pijn ervaren hebt, dan weet je niet hoe erg dat wat moet zijn geweest voor Jezus. En dan nog weet ik het nog steeds niet. Want alleen de lichamelijke pijn kan je misschien vergelijken, maar je weet niet hoe geestelijke pijn hij geleden heeft. Maar ik heb enorme verwondering voor wat Jezus daar aan het kruis gedaan heeft. En ik hoop dat dat voor jullie ook mag gelden. Ik hoop niet dat jullie pijn hebben, dat jullie pijn nodig hebben om die verwondering te zien. Maar ik wil straks eventjes stilstaan bij de 7 kruiswoorden van Jezus Christus. Ik loop ze kort één voor één allemaal even langs. Dan zeg ik er heel kort eventjes iets over. En daarna wil ik gewoon even stil zijn. Dan mag je gewoon je eigen situatie overdenken, waar jij in zit, waar jij mee bezig bent. Pak één van die kruiswoorden eruit, focus je daar even op en denk er even over na. Van wat dat kruiswoord voor jou betekent. En bovendien nog mooier, van wat dat kruiswoord voor jou zou kunnen doen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is bijzonder dat Jezus Christus hier het eerste kruiswoord opent. Ik vergeet trouwens nog even iets wat ervoor te zeggen. De kruisdood is een enorme marteldood. Dat weten we. Jezus hangt daar aan het kruis. Pinnen door zijn voeten en pinnen door zijn polsen. Eigenlijk sterf je aan het kruis door verstikking. Je hebt niet genoeg kracht en power meer in je lijf om adem te halen. Want je moet je immers afzetten op pijnlijke punten in je handen en in je voeten. Dus ademhalen is ontzettend pijnlijk aan het kruis. Laat staan spreken aan het kruis. Dat gaat nog veel verder. Je moet nog veel meer kracht zetten om energie en stembanden in gang te zetten om te kunnen spreken. Dus als je hier over die kruiswoorden nadenkt, dan moet je dat beseffen. Alles wat Jezus daarin gesproken heeft, was met extra pijn. Hij had ook niks kunnen zeggen. Hij had ook zijn mond kunnen houden. Heeft niet gedaan. Hij heeft ervoor gekozen om die extra pijn te lijden om deze woorden te spreken. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Een van de eigenschappen van pijn is dat het naar jezelf kijkt. Dat het naar jezelf trekt. Dat het je egoïstisch maakt. Dat het je isoleert en vereenzaamt. Maar als je naar de eerste drie kruiswoorden kijkt van Jezus Christus. En wat dat daar doet, is een enorme blik openen richting iedereen. Richting de wereld. Zeker het eerste kruiswoord gaat over iedereen. Of dat je nou schuldig was aan de kruisiging van Jezus of niet. Voor iedereen. Of dat je nou betrokken bij was, of dat je nou een soldaat was die al dobbelen was onderaan het kruis om de kleren. Of dat je medestander was, of wat dan ook. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan wordt het al iets kleiner. Dit zegt hij tegen de moordenaar naast hem. En dan kan zeggen, ja, die hangt er ook niet voor niks. Die is schuldig, verdient straf. Maar Jezus ziet dat anders. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hij is zo open en zo wijd richting die man naast hem. Zoveel ogen voor de mensen om heen. Deze man zou kunnen zeggen, die bepaalde manier is schuldig. Maar zelfs als je vlak voor je dood er hangt, is het nooit te laat. Wat je ook gedaan hebt in je leven, hoe erg je het ook gemaakt hebt, dat maakt niet uit. Als je Jezus wil volgen, is het één woord genoeg. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Terwijl Jezus zoveel pijn lijdt, heeft hij oog voor de pijn van een ander. Voor zijn eigen moeder, die zijn eigen zoon aan het kruis ziet hangen. Hij ziet de pijn van deze vrouw. Feit misschien, maar driekwart van de mensen met chronische pijn is een vrouw. Veel mensen hebben er last van. Jezus ziet de pijn. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een vraag, waarom? We zagen het net ook al, waarom? Grote vraag in een leven met pijn. Maar dit spreekt hij, en dat staat in de Bijbel als de enige kruiswoord in de taal die iedereen sprak. Het Aramees, de taal van de straat. Dat was voor iedereen. Iedereen kon het horen. Jezus sprak op een of andere manier dit in de combinatie tussen Hebreeuws en Aramees. Op deze manier kon echt Jezus weten dat iedereen die er in de buurt was, kon dit horen en begrijpen. Deze vraag van verlatenheid. Ik heb dorst. In de psalmen wordt dorst als een verlangen, of een beeld voor verlangen gebruikt. Jezus heeft dorst. Jezus heeft een verlangen. En dan, volgende is, het is volbracht. Jezus heeft gehangen voor jouw pijn. Voor onze pijn. Voor alle pijn in de wereld. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het gedaan. Hij heeft zich overgegeven aan welke pijn dan ook, maar hij heeft het volbracht. Even kort moment stil zijn. Dat je hierover na kan denken. Op welk kruiswoord jou het meeste raakt op dit moment. Waar je wat mee kan. Denk erover na. Denk erover na wat dat voor jou kan betekenen. Laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een overgave van Jezus Christus. Richting God. Alles geeft hij terug aan God. En ik hoop ook dat wij dat leren. Onze pijn, alle moeite terug te geven aan God. Ik heb nog een andere verwondering. We gaan niet zozeer over het kruiswoorden, maar over wat pijn met je doet. Over een eigenschap van pijn. Dat heb ik ook uit eigen ervaring, maar ook een beetje uit de research. Ook al is de belangrijkste eigenschap van pijn dat het heel erg naar jezelf toe trekt. Dat het je naar binnen trekt. En dat hier op nu laat richten. Is er nog één andere eigenschap van pijn die eigenlijk precies het tegenovergestelde doet? Pijn richt je naar God. Als je pijn hebt, ga je naar God toe. Je kan een verbandje aanleggen, je kan een pleister erop plakken. Dat gaat lang niet altijd de pijn van weg. Maar je merkt wel, pijn laat je op God richten. Je hebt al je vraagtekens en al die andere dingen. Maar ik heb er zelf ook ervaren dat op een gegeven moment een moment is van, je gaat naar God. Heer, wat moet ik hiermee? Heer, hier is mijn pijn. En dat is een hele gekke eigenschap. Want het lijkt je heel erg van God af te houden. Je wordt beperkt in je vrijheid. Je wordt beperkt in alles wat je kan en doen. En juist dat zorgt ervoor dat je op God richt. En dat vind ik zo gaaf om te zien. En dat vind ik zo mooi om te merken. Dat ondanks de pijn je dichter bij God mag komen. Oké, het is een hele hoge prijs. Maar het is wel een hele mooie prijs. En iemand die dat nog mooier heeft kan zeggen dan dat ik ooit zou kunnen, is deze uitspraak. God fluistert tot ons in onze vreugde. Dat betekent dat als je heel erg fijn hebt en als je het heel goed hebt, dan kun je daar God in ervaren. Maar hij spreekt in ons geweten. Dus dat is al wat harder. Hij spreekt in wat we doen. Waar we ons geweten ons van laat zien wat goed is en wat niet goed is. Maar hij roept luid in ons lijden. En als je dat ervaren hebt, dan merk je dat deze uitspraak waar is. En Lewis legt hem dan nog uit. Het lijden is de megafoon van God om een dove wereld wakker te schudden. Soms heeft een mens, en de mensheid daarin inclusief, het nodig om stilgezet te worden. Om pijn te lijden. Vraag me niet waarom. Maar we hebben het nodig. Soms hebben we pijn nodig om ons op God te richten. Dan zijn we zo met andere dingen bezig. Dan denken we dat we het goed doen, net zoals Paulus, maar we werd stilgezet met blindheid. Overigens was Paulus wel degene die het meeste geleden heeft na Jezus Christus. En ook dat staat in Handeling 19 en zelfs voorspeld door God voor al het lijden wat hij moest gaan lijden. Maar lijden is de megafoon van God. En dan kan je zeggen, maar ik ben toch niet doof? Nou, dat is een algemene uitspraak. Daar moet je even doorheen kijken. Maar pijn werkt wel op deze manier. Het richt je op God. Gek genoeg, tegenstrijdig genoeg. Maar het richt je op God. En als je pijn hebt en je hebt het nog niet gedaan, dan kan ik uit ervaring zeggen, richt je op God. Focus op hem. Degenen die heel veel pijn hebben, vermoed ik dat die velen het allemaal gedaan hebben op God te richten. En blijft het een worsteling en blijft het moeilijk om op God te blijven richten. Ook dat is een lastig punt. Maar het is wel wat goed is. En voor mezelf, ik weet niet hoe jullie er soms in zitten, maar ben ik in mijn leven bezig om de dingen die ik in het dagelijks leven of in het wekelijks leven, het maandelijks leven waar je mee bezig bent, Bijbelse verhalen te zoeken voor de situatie die op jouw leven van toepassing is. Zodat je begrijpt van, zo zit het in elkaar. En zo kun je ook hoop en bemoediging halen uit wat er in de Bijbel staat, over de verhalen die daar zijn. Mocht je dat nog nooit gedaan hebben, kan ik je het aanraden. En een van mijn verhalen die ik ontzettend tot mezelf vind spreken in deze tijd, waar het pijnlijk is, is het verhaal van Jozef. Misschien kennen jullie het wel, maar Jozef zit onterecht in de gevangenis. onterecht. Dat weet hij. En dat heb je als je pijn hebt, heb je dat soms ook. Ja, waarom heb ik pijn? Ik voel me onterecht in een gevangenis zitten. Heb ik iets verkeerd gedaan? Je voelt je onterecht in een gevangenis zitten. Soms voel je je vergeten. Jozef voelde zich ook vergeten. Had notabene mensen geholpen om uit de gevangenis te komen. Na jaren nog steeds geen teken van leven. Dat er voor hem iets verandert. Ik denk ook wel dat er bij Jozef een gevoel was van, ja, maar ik ben voor zoveel meer bestemd dan deze gevangenisdeuren. Hij had zelfs grote dromen gehad voor wat God met hem in zijn leven ging doen. En dat is voor mijn gevoel toch heel confronterend als je dan gevangenisdeuren voor je neus treft. Waar je nauwelijks daglicht ziet. Waar het zo pijnlijk en moeilijk is qua omstandigheden. We kennen Jozef en we weten het verhaal en we weten ook hoe positief hij met die omstandigheden omging. En dat bemoedigt mij dan weer. En ik wil leven zoals Jozef leeft. Ondanks dat je onterecht in de gevangenis zit, dat je leeft. Dat je blijft leven en blijft geven. En het koninklijke leven blijft leven om uit te delen en door te geven en goed te zijn voor andere mensen. Wetende dat er geen gevangenis is die God niet kan openmaken. Uiteindelijk ging de gevangenis bij Jozef open. En bij Paulus, toen hij in de gevangenis zat, ging die ook open door een aardbeving. Maar er zijn miljoenen christenen in de gevangenis gezeten waar de gevangenis niet van open ging. Maar het neemt niet weg dat mijn geloof er nog steeds is. Dat God elke gevangenis in jou en in mijn leven kan openen. Je kunt zeggen dat het altijd gebeurt in dit aardse leven. Maar God is bij machte om die gevangenis, welke gevangenis dan ook, te openen. En als het niet in het dagelijks leven is, dan weet ik dat het na dit leven is. Tijdens de voorbereiding hoorde ik een lied heel vaak langskomen van Bethel. Ain't No Grave. Misschien ken je het. There ain't no grave that's gonna hold my body down. Er is geen graf wat mijn lichaam, mijn hemelse lichaam hier op aarde gaat houden. Ook al is het heel pijnlijk in dit leven, er is een veel mooier leven na dit leven. En als Jezus uit het graf liep, dan mag ik ook uit het graf gaan lopen. Dat zijn woorden die mij ontzettend bemoedigen. En de focus verbreden en op een grotere toekomst leggen. En ik hoop dat dat voor jullie ook zo mag zijn. En dat ik jullie daar vanmorgen toe mag inspireren. En mag bemoedigen om erover na te denken en mee bezig te zijn. En erin te groeien. Weten dat God elke gevangenis kan openen. En weten dat het graf niet het einde is. En dan hebben we af en toe bemoediging nodig. We zijn immers allemaal Gods patiënten. Of dat je nou gezond bent of ongezond. Je bent de patiënt van God. En God is met je bezig. En soms geeft hij tijden van zegen. Soms geeft hij tijden van pijn. Maar hij is met je bezig. En we zijn ook er voor elkaar. En je hoeft niet allemaal huisarts te zijn om de ander te kunnen helpen. Dus ik wil deze preek gaan afsluiten met iets waarbij ik jullie hulp nodig heb. En dat is een bemoediging. Misschien kennen jullie wel het verhaal, of het verhaal is eigenlijk een zinsnede uit Hebreeën. Waar een wolk van getuigen in de hemel de mensen aanmoedigt om te leven. Tot eer van Jezus. Ja, die wolk van getuigen, dat is leuk, maar die zie ik niet altijd. Sterker nog, die zie ik meestal niet. Maar wat we wel kunnen doen, is elkaar bemoedigen. En voor elkaar er zijn. En dat kunnen we straks doen met de koffie. Even vragen hoe het met je gaat. En daarin moet je dan niet overdreven gefocust zijn op de pijn voor de ander. En moet je de ander ook de pijn niet negeren. Er moet ergens een mooie middenweg tussenin zien, lekker pastoraal. Maar ik wil nog even iets anders doen, omdat er veel mensen zijn. Ik gewoon weet, statistisch gezien, heel veel mensen hebben pijn. En vaak is het zo mooi om gezien te worden als je pijn hebt. Om te weten dat de ander om je heen geeft, dat er voor je is. Maar het is ook iets wat ik zelf nog wil doen. En ik wil straks eigenlijk een applaus geven voor al die mensen die pijn hebben. Omdat je zo vaak mensen die pijn hebben niet kent of niet ziet of eventjes niet spreekt. En dan kan ik hier in mijn eentje gaan staan klappen, maar dat is niet wat ik denk dat het mooi is qua gebaar. Het lijkt me zo gaaf om met elkaar te gaan staan en applaus te geven voor al die mensen die je nou kent of dat je ze nou niet kent, een applaus te geven. Om hen te bemoedigen in hun pijn en in hun proces. En dat je met dat applaus mag uitdrukken, ik zie je. Ik ben er voor je. Ik wil je bemoedigen. Ga door. Ik wil je helpen. Ik wil er zijn voor je. Laten we dat dan niet een applausje worden. Laten we mensen een warm applaus geven, alsof het een warm bad is. En als je zelf pijn hebt, voel je vrij om niks te doen. Voel je vrij om het als een warm bad over je heen te laten komen. En daar wil ik afsluiten met het gebed. Zullen we een staande ovatie geven, al die mensen die pijn hebben.